Shabbat shalom allemaal vanaf deze plaats. Fijn dat ik deze morgen in jullie midden mag zijn. Nou, we hebben onze ochtendgymnastiek al wel weer gehad. Hè? Zitten staan. Nou, Elia werd ook gevraagd, hij zat in de grot. En God zei, ga naar buiten, ga voor hun aangezicht staan. Nou, ik zal vanmorgen jullie niet meer vragen om te gaan staan, maar jullie mogen lekker even blijven zitten. Maar goed, open je hart in ieder geval voor het woord van de Heer. Ik hoop echt dat er vanmorgen de Heer ook door deze woorden heen zal spreken. Dat niet alleen mijn woorden zullen zijn, maar ik geef dat aan hem terug. We nodigen de Heer uit om ook hier doorheen te spreken vanmorgen. Nou, we hebben de teksten gelezen. Tekst uit Parsha Pinchas en ook de Haftara-lezing daarbij over Elia. Twee bijzondere figuren. Twee figuren die je niet doorsnee kunt noemen. He? En twee figuren die behoorlijk gepassioneerd waren en af en toe ook wel, ja, ik zou haar zeggen, excentriek waren in de manier waarop ze hun passie voor de Heer lieten blijken. In het geval van Pinchas, ja, is het best wel een verhaal wat een beetje kan schuren. Hè? Als wij, zoals wij leven, zo hier in de moderne tijd, bij ons is de doodstraf afgeschaft. En we proberen zoveel mogelijk gezond te blijven, een beetje lief voor elkaar te zijn, geen doden te maken. Proberen alle wegen goed veilig te krijgen, zodat er geen verkeersongevallen zijn. En dan lees je zomaar een gedeelte dat Pinchas een speer oppakt en twee mensen door de buik heen steekt. Nou, dat kan wel even wringen. Hè? Als je gewoon even als luisteraar in deze 21ste eeuw dit leest. En toch spreekt hier de passie voor de Heer uit. Blijkt ook wel uit de reactie van God. De reactie van God is eigenlijk op de daad van Pinchas is, Pinchas heeft het voor mij opgenomen. En hij heeft mijn passie, mijn heilige jaloezie, te midden van de Israëlieten laten merken. En er wordt in het Hebreeuws wordt er een woordje voor gebruikt. En dat is het woordje kin'a. En dat betekent vurige passie of vurige liefde, maar het is tegelijk ook een heilige jaloezie. En ik denk dat we er een beetje in de buurt van dat woord wel kunnen komen, als je beseft wat er gebeurt als je zwaar verliefd op iemand bent. Als je iemand tegen bent gekomen en je bent compleet gevallen voor die persoon, je hebt die persoon lief, en je krijgt op een gegeven moment een relatie met zo'n persoon, en dan kom je daarachter dat je achter je rug om jouw vriend of vriendin met een ander gaat. Nou, het gevoel wat dan bovenkomt, dat zou je kunnen vertalen met kin'a. Heilige jaloezie. Jaloezie is eigenlijk in zo'n geval de keerzijde van vurige liefde of vurige passie. We zien dan ook dat mensen die veel van elkaar houden, gepassioneerd voor elkaar zijn, als dat misgaat, kan dat juist leiden tot een hele scherpe botsing, woede, teleurstelling, pijn. Dat is de keerzijde eigenlijk van diepe liefde en passie. Nou, dat is bij Pinchas was het ook het geval. God zegt, Pinchas heeft, toen hij de speer oppakte, heeft hij mijn kin'a, mijn vurige passie en mijn vurige jaloezie, heeft hij ten uitvoer gebracht. Nou, wat was er gebeurd? Het volk van Israël was, om zo te zeggen, Gods geliefde. God was in, had al zijn liefde gefocust op het volk van Israël. Hij had het volk van Israël uit Egypte geleid, de woestijn in. En hij spreekt er in andere Bijbelgedeeltes ook over als de bruidsdagen. Als de tijd waarin hij gepassioneerd met het volk Israël bezig was. Hen voorbereidde om als getrouwd stel in het land te kunnen wonen. Hij als God, zij als zijn vrouw, het volk van Israël. Hij wilde hen brengen in het beloofde land. En in die woestijntijd was als het ware de bruidstijd of de witte broodsweek of hoe je het maar wil noemen. God was daar met het volk in die woestijn. En toen gebeurde het volgende. Op aanstichten van de profeet Biliam gingen de Midianieten, brachten hun vrouwen naar het volk van Israël en verleidden eigenlijk de Israëlieten om te trouwen met die vrouwen. En ze begonnen vreemd te gaan met de vrouwen van andere volken. En ze begonnen ook te vervallen tot de afgodendienst die vrouwen meenamen. Dus eigenlijk zou je het kunnen zien dat die Israëlieten voor het aangezicht van de Heer gewoon met een andere afgod, een andere vrouw, een ander volk ervandoor gingen. En God werd zo boos hierover. Omdat hij zo'n vurige liefde had voor het volk. En zo graag wilde dat het volk alleen van hem zou zijn. Ja, toen begon er een plaag onder het volk. Een plaag waaraan uiteindelijk 24.000 Israëlieten het leven bij zouden laten. En Pinchas pakte dus zijn speer op het moment dat hij zag dat eigenlijk de Israëlieten waren op dat moment waren in rouw. Hè. Ze waren daar voor de tabernakel en ze waren aan het rouwen om de plaag die was uitgebroken en om het onrecht wat ze gedaan hadden als volk. En ze lieten de tranen stromen daarvoor voor de tabernakel. En midden van die rouw en van die tranen komt er zomaar een man, Zimri, een zoon van een van de leiders van het volk ook nog. Gaat voor de ogen van alle Israëlieten een tent binnen en neemt een Midianitische vrouw. Ook een vrouw of een dochter van een belangrijke Midianitische voorman. Neemt die mee de tent in. En ze gaan daar gewoon naar binnen om daar plat gezegd seks te hebben. Nou, dit maakte Pinchas zo woedend. Hij dacht echt, dit kun je niet maken. En het was een moment waarop eigenlijk uitgebeeld werd, hè, voor de ogen van heel Israël wat er gaande was. Het was een moment waarop duidelijk gemaakt moest worden hoe God tegen deze zaken aankeek. En Pinchas in zijn vurige passie pakte hij zijn speer, ging het vertrek in en doorstak deze man en vrouw. En op dat moment stopte de plaag. De plaag stopte en God zegt dan in Numeri 25, even kijken, pak het er gewoon even bij, Numeri 25. Als u een Bijbeltje bij u heeft, mag u gerust even ook naartoe bladeren. Het is altijd fijner als je het voor je ziet. Er staat er in Numeri 25 vers 11, zegt de Heer: Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend. Doordat hij zich in hun midden met ijver, met kina, heeft ingezet. Zodat ik de Israëlieten in mijn kina niet vernietigd heb. Dus God zegt, Pinchas heeft hier laten zien hoe mijn hart in deze zaak is. Als enige heeft hij het voor mij opgenomen, te midden van dit alles. En hij heeft mijn vurige passie laten zien. Mijn vurige heilige jaloezie. En daardoor kan ik deze plaag laten stoppen. Nou, dat is Pinchas. Een man die zich niet laat tegenhouden door de meningen van mensen om hem heen. Maar die uit vurige passie voor de Heer gaat. En zich door niets daarbij laat tegenhouden. En dan Eliahu, of Elia zoals wij hem kennen. Ook zo'n man die eruit springt om zijn heilige passie. En we kennen hem vooral van het tafereel daar op de berg Karmel. Ik denk dat de meesten dat verhaal wel kennen. Het volk van Israël was vervallen tot afgodendienst aan de Baal. Op weer zo'n geval van overspel van het volk van Israël. Ze waren de afgoden gaan dienen. Ze waren niet meer trouw aan God. En ze waren eigenlijk met z'n allen de Baals achterna gegaan. En Elia als een van de weinigen stond in die dagen op. En hij zei, dit kan niet. Dit kan niet. En hij daagde de Baalspriesters, honderden waren het er, hij daagde uit om op de berg Karmel te komen. En hij zei, we gaan een heilige wedstrijd houden. Hij zei, jullie bouwen daar een altaar, ik bouw hier een altaar. We gaan roepen om vuur uit de hemel en dan zullen we zien wie de echte God is. Als Baal vuur uit de hemel zendt op het altaar, dan is Baal de echte God. En als de God van de hemel vuur op het altaar laat regenen, dan is de God van Israël, de God die jullie uitgeleid heeft uit Egypte, is de ware God. Nou, en zo gebeurde het. Ik ga niet helemaal dat hele verhaal door, maar uiteindelijk valt er vuur uit de hemel op het altaar van Elia. En toen de bevolking van Israël dat zag, verheerlijkte ze de naam van de Heer. En op dat moment trad Elia ook daadkrachtig op en hij liet alle priesters van Baal liet hij ombrengen. Hij liet ze allemaal afslachten op dat moment. En hij bracht het volk van Israël terug bij de dienst aan God. Ook Elia was een man die vol passie voor de Heer ging. En zich daarbij niet door meningen van mensen liet tegenhouden. Maar we hebben vandaag ook een ander gedeelte gelezen over Elia. 1 Koningen 19. Want net na dat grote hoogtepunt, nadat Elia de priesters van Baal heeft verslagen, krijgt hij het bericht van de slechte koningin Jezebel, die op dat moment de macht eigenlijk had in Israël, samen met de slechte koning Ahab. Jezebel die zei, ik zweer dat ik zal doen met jou zoals jij met de Baalspriesters gedaan hebt. En op dat moment stort Elia eigenlijk in en hij gaat op de vlucht. Hij rent de woestijn in en hij vlucht voor zijn leven. En dan eigenlijk stort hij helemaal in. Hij heeft alles gegeven daar op de berg en daarna komt de dip, om zo te zeggen. Ja, hij was eigenlijk zijn leven moe. Hij zei tegen God, ik heb alles gedaan wat er in me zat. Ik heb met vurige kina, met vurige heilige passie mij voor u ingezet. Het heeft allemaal niks geholpen. De mensen gaan nog steeds achter de Baal aan. Die slechte koningin Jezebel regeert nog steeds. Ik moet vluchten voor mijn leven en ik ben de enige die over is gebleven. Nou, dat was hoe hij er tegenaan keek. En toen kwam hij bij de berg van God. En ik schets het gewoon maar eventjes voor u, wat daar gebeurt. Eigenlijk zien we twee keer hetzelfde verhaal zich afspelen daar op de berg. Want we horen dat Elia daar in die grot zit en dan roept God hem tevoorschijn. En dan zegt hij, Elia, wat doet u hier? God vraagt Elia waarom hij op bezoek komt bij de heilige berg. Waarom Elia naar hem terug is gekomen. En dan gaat Elia zijn beklag doen. Hij zegt, ik ben de enige die over is gebleven. Ik heb me met heilige passie voor u ingezet. Het heeft allemaal niet geholpen. Hij komt eigenlijk zijn ontslag indienen, om zo te zeggen. En dan gaat God zichzelf aan hem laten zien. En dat doet hij op een bijzondere manier. We hebben dat ook gelezen in 1 Koningen 19. Dat de Heer voorbij ging aan Elia en dat er eerst een grote sterke wind kwam. Die de bergen spleet. En toen kwam er een aardbeving. En toen kwam er een vuur. Nou, drie heftige natuurverschijnselen. En dan staat er zo'n kort zinnetje. Maar in het wind, in de vuur en in de aardbeving was God niet. En na die drie grote verschijnselen hoort Elia het suizen van een zachte stilte. En op dat moment merkt hij dat de heilige aanwezigheid van God bij hem komt. In de stilte, in die heilige stilte, komt God naar Elia toe. En na dat hele karmel gebeuren en dat zware trekkerijen en de vluchten en de grote natuurverschijnselen, is dit haast een adembenemende stilte. Een heilige stilte waarin God aan Elia verschijnt. En Elia die omwikkelt zijn gezicht ook uit respect voor de heiligheid van God. En misschien ook wel omdat hij het anders niet zou kunnen verdragen. En dan begint het verhaal weer nog een keertje, vanaf het begin zich weer af te spelen. God stelt precies dezelfde vraag aan Elia. Hij zegt, Elia, wat doet u hier? Waarom bent u hier? En Elia begint opnieuw zijn beklag te doen en zegt, ik heb me met vurige ijver en passie voor u hard gemaakt. Ik ben de enige die over is gebleven. Ik kom terug bij u, want het heeft geen zin meer. En dan gaat God hem een opdracht geven. En hij zegt, ga, je moet verschillende personen gaan zalven. En hiermee accepteert God eigenlijk de ontslag van Elia. Hè? Hij geeft daarmee eigenlijk zijn ontslagbevestiging. Hij zegt, ga drie mensen in jouw plek zalven. Je moet naar de Syrië gaan, de koning Hazael zalven. Je moet naar Jehu gaan, en die als koning over Israël zalven. En je moet Elisa als profeet in jouw plaats zalven. En dan zegt God er iets bij. Hij zegt, het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Dus er zijn weer drie gebeurtenissen, of drie personen eigenlijk, die het zwaard zullen trekken en eigenlijk in grote autoriteit zullen optreden en het oordeel van God ten uitvoer zullen brengen. Eigenlijk parallel aan de wind, de aardbeving en het vuur. Hazael, Jehu en Elisa. Zij zullen de oordelen van God over het volk brengen. Maar dan volgt de stilte. Het suizen van de zachte stilte. Want God zegt er nog iets bij. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En alle van wie de mond hem niet gekust heeft. En daar zit het geheim van de boodschap die God aan Elia mee wilde geven. Want wat God hier eigenlijk zegt is, Elia, je denkt wel als enige overgebleven te zijn. En dat het allemaal geen zin heeft gehad. Maar ik heb er nog 7000. Weet je, zij zijn in stilte. Zij zijn in stilte bewaard gebleven door mijn hand. Zij treden niet op met zwaard en vuur en rook en wind en aardbeving. Maar ik heb er nog 7000 onder mijn vleugels in bescherming. En zij zullen al die komende oordelen gaan overleven. En ik zal zorgen dat zij voor eeuwig zullen blijven. God laat zien dat Elia niet de enige was. En soms in je leven kun je het idee hebben dat jij de enige bent. Dat jij de enige bent op je werk die het licht van God moet laten schijnen. Of dat jij de enige bent die doorheeft de slechte dingen die spelen om je heen. Of dat jij de enige bent die voor het recht van een ander op moet komen. Alsof je het allemaal alleen moet doen. En dan kan God naar je toe komen en zeggen, je denkt wel dat je de enige bent, maar ik bewaar mijn mensen wel. Er zijn er nog veel meer. Als je bij mij komt, dan kan ik het je laten zien. Je bent niet de enige. De zaak is ook echt niet verloren. Je hebt goed opgetreden. Maar goed, als jouw taak erop zit, er komen mensen na jou om het weer op te pakken. En ik blijf trouw aan mijn beloftes. Nou, dat was even de schets van Pinchas en van Elia. Elia voelde zich heel alleen in zijn missie. En ik kan me zo voorstellen dat Pinchas zich ook wel alleen heeft gevoeld. Dat hij zich zo woedend maakte ook wel, omdat hij zag dat niemand op dat moment optrad. Toen die tweede tent ingingen. Hij moet gedacht hebben, ben ik dan de enige die dit ziet en die dit niet vindt kunnen? Stonden ze als het ware alleen in hun missie. Maar ze waren niet alleen. Ze waren niet alleen. In beide personen brandde dus de passie van de Heer. Beide zullen misschien gevoeld hebben dat ze alleen stonden in hun missie. En beide waren eigenlijk ook in ballingschap, om zo te zeggen. Elia leefde in een tijd waarin de afgodendienst bezig was. En Pinchas leefde in de tijd dat het volk nog door de woestijn heen trok. En eigenlijk ook tot afgodendienst verviel. Maar het bijzondere is dat zij beide ook door hun vurige passie en door hun krachtige optreden ervoor gezorgd hebben dat de hemelse glorie toegankelijk werd. Met dit geval van Pinchas, omdat hij het zwaard pakte, heeft God tegen hem gezegd, ik ga een verbond met jou sluiten. Jouw stam, de stam van Levi, mag mij vanaf nu tot een eeuwigheid gaan dienen in de tabernakel. Zij mogen in mijn heilige aanwezigheid komen, de heilige zaken aanraken, de priesters helpen met hun taken. Zij mogen in mijn heilige aanwezigheid komen. Dus ook Pinchas heeft ervaren dat na de strijd, na het oppakken van het zwaard, dat daarna de heilige aanwezigheid en de heilige stilte van God volgden. Zijn stam kreeg het voorrecht om in die heilige tabernakel binnen te gaan. En daar in die heilige stilte God te mogen ontmoeten. En zo kan het in het leven zijn. God vraagt een vurig hart van ons. Het werd net al gevraagd, toets je hart daarin. Ga deze week eens nadenken, hoe is mijn hart voor God? Want de mensen die vurig en gepassioneerd voor de Heer zijn, die zullen uiteindelijk ook toegang krijgen tot de stilte en tot de heiligheid en de liefde van Gods hart. God zal hem binnennodigen. Na het zwaard en na de storm ontmoeten zij God in de heilige stilte in het heiligdom. En het bijzondere is ook dat zowel Pinchas als Elia een belofte kreeg. Die tot in lengte van dagen geldig zou zijn. Tot aan het einde der tijden. In Numeri 25 vers 13 staat dat de stam van Levi voor altijd, van generatie op generatie, voor eeuwig in het heiligdom zou mogen dienen. En in Malachi 4, helemaal aan het eind van het Oude Testament, lezen we dat Elia aan het einde der tijden ook weer terug zal komen. Elia zal voor de wederkomst van de Messias uit mogen gaan. Hij zal het voorrecht hebben om naar deze wereld terug te mogen keren. Voor de Heer Jezus uit, voor Yeshua uit. Om de weg voor hem klaar te maken. Nou, hoe heerlijk. Zijn belofte staat tot aan het eind der dagen. Hij zal voor de Messias uit mogen gaan. Aan het eind der tijden. Dat is hun bestemming. Hetgeen wat God hen heeft toevertrouwd. Nou, we hebben één ander stukje gelezen nog, uit Numeri 26. En daar gaat het over de landsverdeling. Het is goed om te beseffen dat dit alles met Pinchas, dat plaatsvond vlak voordat de Israëlieten het beloofde land binnen zouden gaan. Eindelijk zouden ze het beloofde land in gaan nemen en daadwerkelijk daar gaan wonen. En dan staat er dat als ze daar straks binnen gaan, dan moeten ze dat land gaan verdelen naar de stammen en de families. Grote families zouden een groot stuk krijgen, kleinere families een kleiner stuk. Maar uiteindelijk mochten die stukken niet gewoon maar toegewezen worden. Dan zou er ook misschien onrecht kunnen ontstaan. Mensen met veel invloed zouden hun hand kunnen leggen op een mooi stuk land wat ze graag willen hebben. En mensen met wat minder invloed zouden misschien achtergesteld worden. Maar eigenlijk zegt God nee, je moet het land indelen. Dus je hebt kleine stukjes land, daar maak je een poeltje van. En je hebt wat grotere stukjes land en daar maak je een poeltje van. En nog grotere stukjes land en daar maak je een poeltje van. En dan moet je het lot erover werpen. Dan ga je door middel van het lot, ga je die stukken land aan de stammen verdelen. En dat klinkt in onze oren misschien een beetje gek, dat je een lot gebruikt om een land toe te wijzen. Maar het is een heel Bijbels principe. God heeft loten gegeven. Zo is het ook bijvoorbeeld, de hoge priester droeg altijd de Urim en de Tumim op zijn hart. Het waren heilige orakelstenen eigenlijk, waarmee hij God kon raadplegen. Nou, dat is iets wat je buiten het heiligdom nooit moet doen. God raadplegen door middel van dobbelstenen of dingen. Als je dat buiten het heiligdom doet, dan is dat gewoon puur occult. Occulte zaken waar je mee bezig bent. Maar God heeft hier gezegd, het lot wat hier geworpen wordt, wordt geworpen onder leiding van mijn Heilige Geest. En mijn Heilige Geest zal ervoor zorgen dat dat lot op de juiste stam terecht zal komen. Zodat het juiste stuk land bij de juiste familie terecht zal komen. Het was een door God geheiligd lot wat daar geworpen moest worden. En in het Hebreeuws wordt het woordje goral gebruikt voor het lot. Goral. En dat woord is vanaf dat moment ook het woord wat gebruikt wordt voor datgene wat jou en jouw familie is toevertrouwd door God. Jouw goral, dat is jouw erfelijk bezit, jouw erfelijk deel. Wat jij aan het eind der tijden ook weer terug zult ontvangen uit de hand van de Messias. Dat is jouw bezit, jouw goral. En ik weet niet of u bekend bent met de afronding van het boek Daniël. Daar vinden we dat woord bijvoorbeeld weer terug. Er staat in het laatste vers van het boek Daniël, staat Daniël 12 vers 13. Er staat dat God tegen Daniël zegt: maar u ga heen tot het einde. Want u zult rusten en u zult opstaan in uw goral aan het einde van de dagen. Aan het einde der dagen. Dus God zegt daar tegen Daniël, je zult gaan overlijden, je zult begraven worden, je gaat te rusten bij je vaderen. Maar aan het eind der dagen, in de eindtijd, zal ik jou weer opwekken uit het graf, in jouw goral zetten. Ik zal jou op het beloofde stukje land wat jou toebehoort en jouw familie toebehoort, zal ik jou planten. Dus die belofte staat voor Daniël tot aan het einde der tijden. Het is het stukje land wat aan hem en zijn familie is toevertrouwd. Zijn koral, zijn bestemming, zijn lotsbestemming. Dat wat hem door het lot is toegewezen. En ik geloof, zelfs als wij geen deel uitmaken van het volk Israël, maar gelovigen uit de heidenen zijn, dat God ons een goral kan toevertrouwen. Een gebied, een invloedssfeer, zaken die hij aan ons geeft, waar wij in het einde der dagen in geplant worden. Jezus heeft gezegd toen hij heen ging naar de Vader, toen zei hij: ik ga heen om jullie een plaats klaar te maken. Om jullie een plek voor jullie klaar te maken. Dat betekent heel concreet dat hij daarheen gaat en hij maakt voor ons allemaal een plekje klaar in zijn hemels Jeruzalem. Hij maakt een plekje klaar in zijn koninkrijk voor ons. Een plekje waar wij een goal zullen ontvangen. Onze lotsbestemming, onze uiteindelijke bestemming. Dat zullen wij allemaal ontvangen aan het eind der dagen. En voor Israël zal dat misschien een stukje zijn van het letterlijke land Israël. Maar voor ons kan dat misschien anders zijn. Maar God heeft voor ons allemaal een bestemming die hij heeft klaarliggen. En voor als zijn koninkrijk komt. Ik maak nog één uitstapje hierbij. Ik hoop dat het niet te veel informatie voor u wordt. En anders laat u het maar gewoon lekker gaan. Jezus heeft een gelijkenis uitgesproken over de ponden. En hij zei, een heer ging naar het buitenland en hij vertrouwde ponden toe aan zijn dienaren. 10 ponden verdeelde hij over 10 dienaren, ontvangen allemaal 1 pond. Net even een andere variatie dan de gelijkenis van de talenten. Hè? Maar hij vertrouwde 1 pond per dienaar toe. En toen hij terugkwam, toen was er 1 dienaar die had 10 ponden erbij verdiend met die ene pond. 1 dienaar die had 5 ponden met die ene pond bijverdiend. En 1 dienaar die had er helemaal niets mee gedaan. En toen zei de Heer iets bijzonders. Hij zei, degene die 10 ponden bij heeft verdiend, die zal ik stellen over 10 steden. En degene die 5 ponden bij heeft verdiend, zal ik stellen over 5 steden in mijn koninkrijk. Maar degene die geen ponden bij heeft verdiend, wordt buiten uit mijn koninkrijk uitgeworpen. Want hij heeft niet eens zich ervoor ingezet om er iets mee te doen. Dat is hoe het zal zijn aan het eind der dagen. Als Yeshua, als Jezus terugkeert, dan zal hij afrekening vragen van wat hij ons heeft toevertrouwd. En naar hoe wij daarmee zijn omgegaan, naar hoe wij om zijn gaan met datgene wat ons is toevertrouwd, zal God afmeten welke verantwoordelijkheden wij in zijn koninkrijk kunnen dragen. En waarover hij ons in zijn koninkrijk zal aanstellen. En dat zal per persoon zal dat verschillend zijn. In elk geval, er staan beloftes voor het eind der dagen open. En allereerst natuurlijk voor het volk van Israël. God heeft het land Israël aan de Israëlieten beloofd. En er staan heel wat beloftes open voor Israël. Ja, en we kunnen daarover lezen, ook in het Nieuwe Testament, dat die beloftes ooit in vervulling zullen gaan. Ja, als je daarover wil lezen, dan kun je in Romeinen 9 tot 11, kun je daar van alles over lezen. Ja, dat God het volk van Israël niet verstoten heeft. Ook niet onder het nieuwe verbond. Maar dat ze allemaal uiteindelijk in de laatste dagen tot bekering zullen komen. En dat God hen weer de beloftes aan zijn volk waar zal maken. En ook voor ons zijn beloftes gedaan. En ik zou u willen uitdagen om ook in de komende tijd daar gewoon eens over te bidden. Of God openbaring wil geven. Of God aan jou wil laten zien wat hij aan jou heeft toevertrouwd. Wat hij voor jou heeft klaarliggen. Want ik geloof dat wat God voor ons heeft klaarliggen, dat heel persoonlijk is. En dat voor iedere persoon weer anders is. En het heeft vaak te maken met de passie die op ons hart gelegd is. Weet je, als jij voor bepaalde dingen warm loopt in het leven, een bepaalde passie koestert, dan heeft God die passie waarschijnlijk, ik ga ervan uit dat God die passie in jou, in uw hart heeft gelegd. En het heeft zeer waarschijnlijk te maken met wat hij voor jou heeft klaarliggen in zijn koninkrijk. Dus ik zou willen vragen, vraag God om daar iets van te openbaren. Om te laten zien wat hij voor jou heeft klaarliggen als zijn koninkrijk komt. Weet je, dat is, je kunt denken, dat is iets optioneels, hè, dat kunnen we doen of niet doen. Maar ik geloof dat het zo krachtig is om te weten wat er voor jou klaar ligt. Ten eerste geeft het veel meer vurige passie om voor de Heer te gaan als je ontdekt wat God allemaal voor jou heeft klaarliggen. En ten tweede geeft het ook richting aan je leven. Het geeft jou een indicatie van de dingen waar je in moet investeren en de dingen die je misschien terzijde mag laten liggen. Hè, zoveel mensen in het leven wandelen niet in hun roeping, in hun bestemming. En ze pakken gewoon maar op wat er op hun pad komt, ongeacht of God het voor ze bedoeld heeft of niet. He, en sommige mensen doen dat vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid. He, vanuit het idee van, als we er niet allemaal de schouders onder zetten, dan gebeurt er niks. He, en op zich is dat een logische gedachte. Andere mensen die pakken gewoon op wat ze zelf leuk vinden en denken alleen aan zichzelf. He, maar God heeft bepaalde dingen voor ons klaar liggen. Een bepaalde roeping op ons leven. Een bepaalde bestemming. En hij wil dat we daarin wandelen. En dat we hem zoeken. En dat we hem vragen, Heer, wat heeft u voor mij klaar liggen? Hoe wilt u dat ik mij daarop voorbereid? Want ja, ons leven is voorbereidingstijd, hè? Ons leven is niet zomaar, nou, we leven lekker tot de dood en dan zien we het wel weer. Dit leven wat wij leven, bereidt ons voor op het koninkrijk van de Heer. He, wat we hier leren, wat we hier voorbereiden, dat zullen we straks in zijn koninkrijk kunnen gebruiken. Dus ik zou willen zeggen, bid daarover. Vraag aan de Heer of hij wil duidelijk maken wat er voor jou klaar ligt, voor u klaar ligt. En wat Gods bestemming voor jouw leven is. En nou, ik vind het prachtig dat ik op een dag als deze hierover mag spreken. Hè. Nu ook Anne, ik weet niet waar die precies zit. Volgens mij, ja, dat was Anne. Hè? Ja, ik had het goed. Ik ben altijd een beetje, met namen is dat een beetje lastig, maar ja. Nou, nu je vandaag hier mag beginnen, ja, vind ik prachtig. Dat je God roept mensen tot een bepaalde taak. En ja, ik geloof en vertrouw er ook op dat je daar Gods leiding in hebt gezocht. Hè, als ik even heb gehoord wat je ook schrijft voor deze diensten, wat je wilde en zo. Geloof ik dat je daar Gods leiding in hebt gezocht. En ik geloof dat je daarin een voorbeeld mag zijn. Weet je, we zoeken naar wat God voor jou heeft klaarliggen. Welke positie voor jou bestemd is. En je mag ook weten dat als je in de weg wandelt die God voor jou heeft klaarliggen, dan hangt het niet af van jouw moeite en van alles wat jij moet opbrengen. Maar dan gaat God het zelf doen. Gaat God het zelf waarmaken. Weet je, dan gaat het allemaal komen. Dan kun je het met een gerust hart aan hem overlaten. Dan hoef je alleen maar te gaan wandelen in wat God al voor je klaar heeft gemaakt. God voor je hebt klaar, ja, voorbereid. En dat geeft een heilige ontspanning, denk ik. Nou, ik denk dat ja, als ons hart vurig bij de Heer is, en als we zoeken naar onze bestemming, ja, dan kunnen we met de Heer gaan leven. Dan zullen we toegang krijgen tot wat God voor ons heeft, en toegang krijgen tot Gods hart. En ik wil afsluiten met een prachtige tekst, uit Psalm 27, vers 4. Psalm 27, vers 4. En ik denk dat het hartsverlangen van ons allemaal mag zijn. Hè, ongeacht van welke bestemming op ons leven rust. Daar staat: één ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Nou, als dat verlangen in je hart leeft, dan zul je goed uitkomen. Als het verlangen naar het huis van de Heer in jouw hart leeft. Eén ding heb ik verlangd. Eén ding zoek ik. Eén ding, daar richt ik mijn passie en mijn leven op. En dat is te wonen in het huis van de Heer. Te verblijven in zijn heilige plaats. En de lieflijkheid van de Heer niet alleen te zien, maar ook te onderzoeken. En onderzoeken is meer van, ik ga geschriften bestuderen en zo. Onderzoeken is dat je de diepe kennis van Gods lieflijkheid, dat je die wil ervaren, dat je die wil doorgronden, dat je die wil ontvangen van God. Want je kunt altijd meer ontvangen van Gods liefde, van zijn lieflijkheid, van zijn grootheid, van zijn heiligheid, van zijn schoonheid. Hè? Dat je dat onderzoekt. Dat je daar je passie op richt. En dat je zoekt ernaar, wie is God? En wie is hij voor mij? Nou, mogen onze passie daarop gericht zijn? Net als Pinchas en net als Eliahu. Ja, dat onze passie op het huis van de Heer en op God zelf gericht mag zijn. En ja, dan zal alles op zijn plekje gaan vallen. Amen.